Daar is kracht in het bloed van het lam, zongen wij. Kracht tot redding, kracht tot eeuwige zaligheid. Ik denk dat de meesten van ons daar niet de minste twijfel over hebben. Niettemin, hoe vreemd het ook is, dikwijls komen wij toch de gedachte tegen dat men weliswaar door geloof en uit genade gerechtvaardigd wordt van Gods wegen. Precies zoals ik het hier voor me heb liggen in Romeinen hoofdstuk 10, vers 9. Waar dan staat, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Maar daarna maken velen zich ernstig zorgen, niet over zichzelf, maar meestal over anderen, of ze wel zalig blijven. Ik weet dat het onder de meesten van u dat het geen enkel probleem is, omdat wij begrepen hebben uit de schrift dat als men eenmaal een kind van God is, dan blijft men dat ook altijd. Het neemt niet weg dat dikwijls gedacht wordt dat je wel goed je best moet doen daarna, hè? Als je één keer tot geloof gekomen bent, zoals dat zo fraai heet, of tot bekering, dan moet je daarna goed je best blijven doen natuurlijk. Want anders dan loopt het alsnog fout met je af en ga je alsnog met de bekende ingebeelde hemel de hel in enzovoorts. Nou ja, er zijn een heleboel uitdrukkingen voor. En ik moet u zeggen dat een dergelijke opvatting, dat er toch zou kunnen, enerzijds ons aangereikt wordt door de verschijnselen, zo noem ik dat altijd maar. Wij kennen wellicht mensen die in het verleden er blijk van gaven oprechte gelovigen te zijn. We hadden er ook geen twijfel over. Maar nu inmiddels, na alles wat er gebeurd is of niet gebeurd is, dat weet ik ook nooit precies, hebben wij er wel twijfels over. Zeggen, nou ja, is dat nou een kind van God? Dus ik kan me niet voorstellen. En zo verder. Dat zijn de praktische dingen. Aan de andere kant vinden wij natuurlijk toch in de Bijbel, en ik bedoel met name in het Nieuwe Testament dan, uiteraard, vinden we wat uitspraken die dan toch op zijn minst de indruk wekken dat iemand die behouden is, of was, of hoe je dat maar zegt, dat die alsnog verloren kan gaan. Er zijn zo van die standaard schriftplaatsen voor die ik u nou niet meteen zal aanreiken. Dat lijkt me ook niet zo nuttig. Maar er wordt wel degelijk over geschreven. En daarna blijft dus altijd de vraag, ja, als men eenmaal behouden is, kan men dan alsnog weer verloren gaan. Ik moet u zeggen, de gedachte in zichzelf, de gedachte dat dat zou kunnen, is misschien gebaseerd op verschijnselen die wij waarnemen. Aan de andere kant, ze zijn volstrekt, maar dan ook volstrekt in strijd met wat de Bijbel daarover leert. En om het nog nadrukkelijker te zeggen, ze zijn de ontkenning van het werk dat de Heer beloofd heeft aan ons te zullen doen. Daar komt het heel dikwijls op neer. Ik heb al vaker gezegd, en ik blijf dat ook volhouden, dat heel wat van die onbijbelse leringen in de praktijk zijn terug te brengen tot de ontkenning van hetgeen Christus in onze tegenwoordige tijd doet. Het zogeheten tegenwoordige werk van Christus. Ik heb ook al vaker gezegd, als je vraagt wat de Heer Jezus voor iemand betekent, vraag je aan een gelovige, dan in de regel dan krijg je een antwoord over wat de Heer in het verleden dan gedaan zou hebben. En dikwijls een Bijbels antwoord natuurlijk, heel mooi. Maar dat was niet de vraag, hè? De vraag is wat de Heer nu voor ons, zeker voor ons als gelovigen, betekent. En dat weet men dikwijls niet. Dat kent men niet, uit de Bijbel niet. En er zijn natuurlijk nogal wat redenen voor. Dat komt dikwijls omdat men de schriftgedeelten die spreken over het tegenwoordige werk Gods zo leest alsof ze spreken over het werk dat hij in het verleden gedaan heeft. Dat geldt ook voor zo'n lied wat wij zojuist zongen. Ik ben mij bewust dat als men zingt, daar is kracht in het bloed van het lam, dat men dan gewoonlijk denkt aan de kruisiging van de Heere Jezus, terwijl dat ongetwijfeld niet de bedoeling is geweest, ook niet van de tekstdichter van het lied, bedoel ik. Want daar gaat het feitelijk niet om. Het gaat om de kracht van het leven van de opgewekte Christus, want dat bloed, daar gaat het over, hè? Dat lam dat weliswaar eenmaal geslacht werd, maar dat staat. Hoewel het geslacht was, zoals de boek Openbaring dat tamelijk uitgebreid naar voren brengt, het gaat juist om de levenskracht die er in dat bloed is. Het gaat niet zozeer over de dood van de Heer Jezus in het verleden, het gaat veel meer over zijn krachtige leven nu en wat dat voor ons betekent. Dat betekent twee dingen. In de eerste plaats dat wij door geloof in hem leven hebben ontvangen en dus zalig zijn geworden, definitief en voor altijd. En punt twee, het houdt in dat de Heer in onze dagen voor ons als gelovigen het een en ander doet. Het is een actief en krachtig leven dat aan ons werkt. En gewoonlijk citeer ik dan meteen in één adem die uitspraak uit Filippenzen hoofdstuk 1 vers 6... waar dan staat dat God een goed werk in ons begonnen heeft, want zo staat het er, en dat hij dat wil voleindigen, was de bedoeling, dat zou hij ook doen, voor zover het aan hem lag. Hij zou het voleindigen tot op de dag van Christus, dat wil zeggen tot aan onze verschijning voor de rechterstoel van Christus, want daar gaat het natuurlijk over dan. Wij zouden die dingen vooral goed verstaan. Het zijn twee dingen, ik split ze nu, maar het zijn twee dingen feitelijk. Het ene is dat wij eeuwig leven ontvangen. Het andere ding is dat het eeuwige leven ook daadwerkelijk geleefd zal worden en ook vrucht zal dragen. En die twee dingen worden dikwijls onafhankelijk van elkaar in de Bijbel besproken en ook dikwijls met dezelfde termen. Maar voor ik daarop inga, neem ik eerst mee naar een hopelijk zeer bekend schriftgedeelte in Romeinen hoofdstuk 5. Waar wij die twee dingen achter elkaar vermeld vinden. Ik ga niet op de hele context in, maar alleen het schriftgedeelte als zodanig. Vanaf vers 8. Nou ja, ik moet zeggen, het is nadere toelichting in elk geval op vers 1 en 2 en 3, waar zonder meer vastgesteld wordt dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof, dat wij vrede hebben bij God, dat wij de toeleiding hebben tot de genade waarin wij staan en dat wij reden hebben te roemen in de hoop der heerlijkheid Gods en zelfs reden hebben om te roemen in de verdrukking. Daar is niks twijfelachtigs aan. Integendeel. De gedachte dat men die zaligheid zou kunnen kwijtraken is in dit schriftgedeelte volkomen absurd. Maar hij wordt dan ook toegelicht. Namelijk vanaf vers 8, waar staat, maar God bevestigt in de zin van bewijst, demonstreert enzovoorts, stel dus vast, hè, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Een belangrijke waarheid, is even door altijd discussie over geweest, over hoe dat nou zit met het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus, voor wie het was. Of dat was voor de uitverkorenen, of voor de gelovigen, of voor alle mensen. Dat laatste heeft men altijd bestreden, maar niettemin, dat laatste is precies wat de Bijbel leert. Het was voor alle mensen, namelijk, want zoals bekend, de Heer Jezus Christus als het Lam Gods heeft de zonden der wereld weggedaan. Dat is nou eenmaal zo. Voor allemaal, voor alle mensen. Daarmee zijn ze echter niet behouden, voeg ik er ook altijd aan toe. Want behouden wordt men pas als men gelooft in hem die God uit de doden heeft opgewekt. Nou ja, dat was zojuist Romeinen 10 vers 9. Want het gaat om geloof in de opgewekte Christus. Zijn lijden en dood was voor iedereen. Voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor goddelozen, voor krachtelozen. En welke woorden hier nog maar meer genoemd worden in de voorgaande versen. Vanaf vers 6 hier in Romeinen hoofdstuk 5. Dat kan iedereen zo lezen. Was voor iedereen. Maar waar wij geloven in de opgewekte, in de Heer Jezus Christus die uit de dood is opgewekt, worden wij behouden. Want behouden worden wil zeggen in de praktijk dat men nieuw leven ontvangt. Dat is makkelijk genoeg. We hebben twee termen in de Bijbel die door de Bijbel zelf als elkaars tegengestelde genoemd worden. Het ene is behouden worden, het andere is verloren gaan. En ze betekenen dus precies het tegengestelde. Verloren gaan wil zeggen dat men verdwijnt, dat men los is. Dat is eigenlijk het woord. Verloren, van verliezen enzovoorts. Losgemaakt en dus verdwijnt men, eventueel vertaalt men zelfs met vernietigen, hoewel dat niet de betekenis is, maar het is wel de uiterste consequentie uiteraard. En behouden worden wil zeggen in de praktijk dat men eeuwig leven ontvangt, want als men geen eeuwig leven heeft, is men immers verloren. Dan raakt men dit leven kwijt en dus men raakt zelfs zoek, om zo te zeggen, uit deze wereld. Men verdwijnt eruit door de dood. En verloren gaan in de meest absolute zin wil zeggen dat men sterfelijk is en dus onderweg is naar een definitieve verdwijning, want dat is de echte betekenis van de term. Dan is men verloren. En andersom, wanneer men behouden wordt of gered wordt, of hoe men dat woord dan ook maar vertaalt, wil zeggen dat men eeuwig leven ontvangt. Dat is in absolute betekenis van de termen. De termen dus in hun uiterste consequenties. En de gedachte is dat als wij gered zijn, behouden zijn, dan hebben wij eeuwig leven ontvangen. En ik voeg er ook maar meteen aan toe, dan kan ik dat ook niet meer vergeten. Dat eeuwig leven is omdat men het niet kan kwijtraken. Want wil iemand mij nou eens uitleggen wat het verschil is tussen het leven dat wij nu hebben en eeuwig leven, als je dat eeuwig leven toch kunt kwijtraken? Ik zou niet weten wat dan nog het verschil is. De essentie van eeuwig leven is juist dat het onvergankelijk is. En dus dat men het niet kan kwijtraken. Leven als zodanig niet. Wat je ook doet. Daar is ook een heel eenvoudig Bijbels argument voor. Een argument uit Efeze hoofdstuk 2. Waar staat, want uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit uzelf. Staat erbij. Efeze 2 vers 9 of daaromtrent. Niet uit uzelf. Het is Gods gave. En u weet, de genadegiften Gods zijn onberouwelijk. Kortom, als God het geeft, raak je het dus nooit meer kwijt. Je hebt het niet verdiend. Je hebt het niet door werken tot stand gebracht of verworven. Je kunt het dus ook niet door werken weer verliezen, logischerwijze. Dat het er soms toch op lijkt, aan de buitenkant. Ja, daar hebben we het nu eventueel over. Maar Bijbels is het zeker niet. Het kan niet. Men krijgt het, men ontvangt het en dat is het dan. Want het is bovendien niet alleen God die dat leven geeft. Het is goddelijk leven. Het is immers het bloed van Christus. Of anders, het is immers het leven van Christus. En hij is degene die dat leven ook onderhoudt. In stand houdt. Of hoe zeg je zoiets? Men kan het dus echt niet kwijtraken. Of men dat leven ook leeft, ja, dat is een heel ander verhaal. En dan nog één. En of men dat leven ook heeft, ja, wie zal het controleren? En daar zit dus een probleem. Als wij denken, uit waarneming, waar ik het zo straks over had. Als we denken dat mensen vroeger volstrekt gelovigen waren, hadden we geen twijfel over. Maar we denken nu van, nou, ze zijn helemaal niet gelovig. Om wat voor reden dan ook. Dan is één van de twee opvattingen verkeerd. Zit ernaast. Als het nu niet zijn, dan waren ze het nooit. En als ze toen waren, zijn ze het nu nog. Het enige probleem is, wij weten het dan kennelijk niet. Want het blijft zo, ik heb dat nog nooit wat anders kunnen vinden. Het blijft zo dat wij voor onszelf onze zekerheid hebben uit dat wij geloven in de Heer Jezus Christus. In degene die door God uit de dood werd opgewekt. Wij weten toch wat wij geloven, of niet? En voor anderen is de enige zekerheid die wij hebben, die wij kunnen hebben, die van, toon mij uw geloof uit uw werken. Men zou het aan de werken moeten zien. Niet aan wat men zegt, maar in wat men doet. Toon uw geloof uit uw werken. Niet dat men dat zo nodig moet doen. Niet dat het een eis is dat men dat geloof toont. Maar als men het niet toont, weten wij het niet ook. Dan moeten we afgaan op wat iemand zegt. Als ik iemand doop, dan zeg ik er ook altijd bij op grond van uw getuigenis. Want ik weet het niet. Meestal niet. Zijn vaak volstrekt wildvreemden. Maar als ze gedoopt willen worden, dan doen we dat. Niet op mijn gezag uiteraard. Maar wat iemand zegt, dat kan je nooit zeker weten. Ik heb er ook wel eens mijn twijfels over gehad. Maar wat moet je? Toon mij uw geloof uit uw werken. Op den duur blijkt dat dan wel. Maar verder weten wij het niet. Domweg, wij weten het niet. En in discussie over dit onderwerp kan iemand alsnog weer verloren gaan. Een discussie die ontstaat op basis van wat wij waarnemen, is in werkelijkheid natuurlijk een volstrekt onbijbelse discussie. Slaat nergens op. Wij wandelen immers door geloof en niet door aanschouwen. Toch? Bovendien, misschien kunt u zich voorstellen dat anderen van u zeggen, nou ja, die of die, die zegt wel dat hij gelovig is, maar aan de buitenkant kan je er toch niks van zien. Maar het hangt er ook een beetje vanaf hoe men er tegenaan kijkt en wat voor normen men stelt. Er zijn velen die zich christenen noemen, die zien aan ons niet dat wij christenen zijn, want wij houden ons niet aan de 10 geboden. En we fietsen op zondag bovendien. Begrijp je wel, het is maar welke normen men stelt, dus ik weet het ook niet echt. Maar gewoon, nou kijken wat de schrift zegt, hè. Daar staat dan, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, nou komt er een hogere waarheid, hè. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, nu wij gerechtvaardigd zijn. Door zijn bloed. Dat wil zeggen, door zijn leven. Want hij is immers opgewekt, 4 vers 25, een paar versen terug. Hij is immers opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Als hij niet opgewekt is, zijn we ook niet rechtvaardig. Dan zijn we gewoon verloren, sterven we sowieso nog. Nou ja, dan is hij gestorven voor onze zonde. En dat betekent dan dat we zonder een schuld achter te laten het loodje leggen. Toch? En als hij niet voor onze zonde gestorven is, nou, dan sterven wij en laten wij een schuld achter. Maar wie maalt daar nou om? Er was geen verschil, toch, in de praktijk? Nee, nee, het gaat er maar niet om dat onze zonden vergeven zijn. Het gaat erom dat we eeuwig leven ontvangen. En dat ontvangen we door geloof in hem die zelf eeuwig leven heeft ontvangen. Door geloof in hem die God uit de doden heeft opgewekt. Romeinen 10 vers 9 was het weer, hè? Kortom, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd. Niet vermoedelijk, maar gewoon definitief, gelovig, hè? Zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. En lees anders 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Op grond van geloof zijn wij rechtvaardig. Naar Gods maatstaven uiteraard. De maatstaven van mensen liggen heel ergens anders, hè? Zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij behouden worden. Voelt u de moeilijkheid van het vers? Als wij toch gerechtvaardigd zijn, zijn wij toch behouden? Moeten we dan alsnog behouden worden? En het antwoord is ja, maar dan gaat het over een vervolger op. U begrijpt toch hopelijk dat als wij spreken over dat er iets verloren is, dat het niet noodzakelijk altijd hetzelfde is dat verloren is. En dat het ook niet in de betekenis van het woord verloren ligt opgesloten wat er verloren is. Ik heb verloren, ik ben het kwijt. En dan zegt u, wat dan? Want dat heb ik dan niet gezegd. En als het tegenovergesteld is, behouden worden, dan is de vraag, ja, wat is er dan behouden? Waar gaat het over? In welk opzicht? En dat is in de Bijbel ook zo. En dus, wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed, namelijk door zijn leven. Ik wil gewoon zeggen, we hebben zijn bloed, namelijk zijn leven ontvangen. Want er is kracht in het bloed van het lam. Wel, nu dat zo is, zullen wij, want er komt nu een hogere waarheid, staat er ook bij, veel meer, en dus een andere, maar in ieder geval een hogere waarheid, veel meer zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Ja, begrijp me goed, zullen niet zozeer in de toekomst, maar ook in het heden, nu wij gerechtvaardigd zijn, zullen wij als vervolg van dat wij gerechtvaardigd zijn, ook behouden worden nu van de toorn. Welke toorn? Want het hoeft niet noodzakelijk altijd dezelfde toorn te zijn natuurlijk. Wat hier om gaat, is uiteraard om de tegenwoordige toorn van God. Uit Romeinen hoofdstuk 1, waarin bestaat in vers 18, dat de toorn Gods wordt geopenbaard, tegenwoordige tijd, nu. Want de toorn Gods wordt geopenbaard nu, namelijk in de dagen waarin het evangelie van Christus kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat zijn de twee voorgaande versen hier. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die toorn. En die toorn bestaat daaruit dat God inderdaad zich en daarmee zijn waarheid en zijn wijsheid heeft teruggetrokken uit de wereld en van de volkeren en in de eerste plaats van Israël. Die toorn is dat. Ik zeg ook altijd, het is die toorn uit Johannes hoofdstuk 3. Want daar komt het ook in orde. En daar staat het, als men niet gelooft, wel de toorn Gods blijft op hem. Nu, lees het maar eens na in Johannes 3. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Of wordt reeds veroordeeld, want zo kun je het ook lezen. En dat gaat niet over een toekomstig oordeel, straks voor de grote witte troon of wat het maar wezen mag in de toekomst. Maar het gaat over het tegenwoordige oordeel Gods over de wereld. Een volstrekt onbekende waarheid. Bij ons niet, ben ik mij bewust. Maar ik zeg het dan toch maar, een volstrekt onbekende waarheid. Want waar het over gaat is inderdaad dat God in ieder geval pak een beetje zo'n 2000 jaar geleden de wereld heeft losgelaten. Zo van, moeten ze mij niet? Nou, dan zoeken ze het maar eens een poosje zelf uit en zullen we zien waar het toe leidt. En ik ga zitten kijken hoe het afloopt. Nou ja, zo staat het ook inderdaad in Deuteronomium hoor. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Want daar werd die toren, dat oordeel, reeds aangekondigd. Maar het punt is dat hoewel wij leven in een wereld, in een duistere wereld, een onwetende wereld, een wereld waaruit de waarheid en de wijsheid dus verdwenen zijn, niettemin hebben we daar geen deel aan en zijn we daar ook niet het slachtoffer van, of hoe wie dat maar zeggen moet, maar integendeel, wij worden behouden van die toorn. Om de eenvoudige reden dat de schrift leert dat de Heer Jezus Christus zich wel degelijk bekend maakt aan de zijnen. Aan degenen die in hem geloven. U weet wel, een duistere wereld, maar gelijk de zingende zusjes zongen, wij wandelen in het licht met Jezus. Terwijl de wereld in duisternis is. Dan begrijp je me goed, dat is niet duisternis van zonde of iets dergelijks. Het is duisternis van onwetendheid. Want er is geen licht en dus geen kennis. En voor zover onze harten zwart of duister waren, was het niet omdat de zonde daarin woont zozeer, maar was het omdat we niet wisten en de waarheid niet kenden. En voor zover er licht is in onze harten, heeft de Heer zelf, 2 Korinthe 4, vers 4, heeft God zelf met zijn licht in onze harten geschenen om ons te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Waarheid namelijk, wijsheid Gods. En in dat licht zouden wij wandelen. Dat is waar het hier over gaat. Zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij, nu wij gerechtvaardigd en in de praktijk wedergeboren zijn, zullen wij behouden worden van de toorn. En die uitdrukking betekent in de praktijk volstrekt hetzelfde als bijvoorbeeld Galaten 1 vers 4. Waar staat dat de Heer Jezus zich voor ons gelovigen heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Het is ook hetzelfde als Colossense 1, waar staat dat wij overgezet worden uit de duisternis en gezet worden in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En deel hebben aan de erven der heiligen in het licht. Het is ook hetzelfde als wat Petrus noemt. 1 Petrus 2 is het, meen ik. Namelijk dat God ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan meer in het algemeen, het is ook hetzelfde als we zijn overgegaan uit de dood, dat is duisternis. In het leven, en dat is licht. Getrokken uit een onwetende wereld en gebracht tot kennis van Christus. En het werk dat God aan ons doet, als ik het in één ding moet noemen, is dat hij ons zijn woord, zijn waarheid en dus zichzelf bekend maakt. En wij hebben aan die waarheid deelgekregen op het moment dat wij onze harten daarvoor hebben opengesteld en dus officieel tot geloof kwamen. Kan dat? Ja, want het is gewoon een keuze. Maar toen begon hij met dat werk. En sindsdien zet hij het voort. Want, schrijft de apostel aan gelovigen, het is de bedoeling dat wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Het is de bedoeling dat wij komen tot alle wijsheid en kennis. Het is de bedoeling dat wij komen tot kennis van hem en de kracht van zijn bloed. Dat ging ik zeggen, ja. Maar er staat natuurlijk in de kracht van zijn opstanding in Filippenzen hoofdstuk 3. Toch ga je vooruit, zuster. Ja, maar goed. Hij zou ons leiden in heel de waarheid. Het is ergens begonnen. En we hebben toen inderdaad eeuwig leven ontvangen. Maar de bedoeling is dat het leven geleefd zou worden. Dat het tot groei zou komen. Of anders dat het licht zou toenemen. Dat we zouden toenemen in kennis. Dat we op zouden groeien tot zoonschap. Of hoe dat maar heten mag. En het punt is nou gewoon dat waar dat werk geblokkeerd wordt. Niet door de Heer uiteraard, maar door ons. Omdat we zeggen, ik vind het zo wel genoeg. Of we zeggen, nou ja, ik wil toch ook een beetje in die duisternis rond blijven tasten, want dat vind ik zo leuk. Dan kun je blijven discussiëren over dingen die je niet weet. Dan kan je niet meer als je het wel weet natuurlijk. Hè? Maar ongehinderd door enige kennis en zoiets, wil ik graag in het duister blijven rondtasten. Dan kan dat, maar dan betekent dat het werk van de Heer aan u of in u inderdaad stopt. En dat heet verloren gaan. Eenvoudig omdat dan inderdaad het werk Gods niet voortgezet wordt. Het wil niet zeggen dat je dan je leven kwijt bent. Het wil wel zeggen dat het leven niet geleefd wordt. Of niet verder geleefd wordt. En dat heet net zo goed verloren gaan. Ook in gewoon Nederlands. Dat is toch een verlies? Dat zou mooi kunnen zijn. Nou ja, het was mooi, maar het had nog veel mooier kunnen worden. En als het niet verder gaat, heet dat verloren gaan. Maar dat ligt niet aan de Heer, dat ligt aan onszelf. Uiteraard, dat is een eigen keuze. Maar het is niet hetzelfde als eeuwig leven kwijtraken. Het is wel hetzelfde als het eeuwige leven niet leven. Ik haal meestal het voorbeeld aan van Timotheus, aan wie Paulus schrijft, grijp naar het eeuwige leven. Dan zeg ik altijd, had hij dat dan niet? En het antwoord is uiteraard, natuurlijk had hij dat, maar hij zou het ook leven. En wij ook. Wanneer we dat niet doen, dan heet dat inderdaad verloren gaan of verloren zijn. Niet in absolute zin, maar in een relatievere toepassing van de term. Maar zo komt het nou eenmaal ook in de Bijbel tegen. Want wij hebben natuurlijk, oppervlakkig als wij zijn, hebben wij een vast jargon ontwikkeld. Met één woord voor één en hetzelfde. We willen dat woord ook nergens anders meer voor gebruiken. Maar ja, het punt is, de Bijbel doet het wel. Gebruikt het ene woord wel voor andere dingen uiteraard. Dat is ook heel normaal hoor, in elke taal en ook in die van de Bijbel. En daarom vinden we dat hier, we zijn gerechtvaardigd door zijn bloed, maar de bedoeling is dat we daarna, beter als vervolg of gevolg daarvan, ook zouden behouden worden van de toorn. En Paulus zegt hier, nou dat gebeurt zo. Tenzij we het zelf tegenhouden natuurlijk, maar zo zou het gaan. Want, vers 10, heel eenvoudige redenering. Want indien wij vijanden zijnde met God verzond zijn doorheen de dood zijn zoons, want zo zou je dat voor alle duidelijkheid moeten vertalen, doorheen, daar staat er ook echt door de dood heen namelijk, niet door zijn sterven, maar door zijn dood heen, dat wil zeggen erin en eruit, dat wil zeggen sterven en opstanding, want dat is wat het is, andere keer leg ik dat wel weer uit hoe dat zit, maar dat is echt wat het betekent. Indien wij vijanden zijnde met God verzond zijn, doorheen de dood zijn zoons, veel meer, en dat is natuurlijk hetzelfde veel meer als aan het begin van vers 9, veel meer zullen wij verzoend zijnde, gerechtvaardigd zijnde uit vers 9, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door zijn, niet door zijn opstanding, maar door zijn leven. Dus het leven dat Christus heeft nadat hij is opgewekt. En daar spreekt de Bijbel uitgebreid over. Over wat Christus nu doet. Het beste nog bekend via de Hebreeënbrief, waarin dus geleerd wordt dat God de Heer Jezus Christus heeft aangesteld door zijn opstanding, bij zijn opstanding en na zijn opstanding, net zo je wilt, heeft aangesteld in zijn functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Opdat hij voor zijn volk zou zorgen. verzoening zou doen, voor zou bidden en hoe die termen maar luiden. Maar op die termen wil ik nu vanmiddag niet ingaan. Ik wil graag bij dit onderwerp even blijven. Maar het gaat om het praktische leven van Christus. Want er is kracht in dat leven van het lam. Nadat het geslacht was. En beter nog, nadat het is opgewekt en dus staat als geslacht. En wel op de troon, in het beeld van Openbaring 4 en 5 natuurlijk. Indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn door de dood zijn zoons heen, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Maar als wij dat niet willen en niet in het licht willen wandelen, zullen wij, hoewel wij gerechtvaardigd zijn, uit vers 9, en hoewel wij verzoend zijn, uit vers 10, geen deel krijgen aan dat veel meer en dus verloren gaan. Omdat wij geen deel hebben aan het tegenwoordige werk van Christus, en als deel hebben aan het tegenwoordige werk van Christus heet behouden worden, dan heet niet deel hebben aan het tegenwoordige werk van Christus, dus verloren gaan. Dus als iemand vraagt, kan een wedergeboren mens verloren gaan, is het antwoord ja. Maar te vrezen valt dat men dan niet begrijpt waar het over gaat. Maar de Bijbel zegt dat het kan. Maar dat betekent dan niet dat zo iemand die wedergeboren is, dat wedergeboren leven weer kwijtraakt. Dat kan namelijk niet. Zodat je in die discussie heel goed moet opletten of iedereen wel hetzelfde verstaat onder dezelfde woorden. Daar zit vaak het grote probleem. Maar zo staat het hier. Wij zullen behouden worden door zijn leven, zijn zekerheid. Want als het waar is dat de Heer het een en ander voor ons gedaan heeft toen wij nog zondaren, goddeloze, krachteloze vijanden waren, zal duidelijk zijn dat de Heer nog veel meer voor ons doet nu wij kinderen God zijn geworden en gerechtvaardigd en verzoend zijn en zo verder. Logischerwijze, zegt apostel Paulus. En daar gaat het natuurlijk om in dit schriftgedeelte. En dan sla ik maar even één of twee bladzijden om. Dan kom ik terecht in Romeinen 8. Maar dat kan natuurlijk domweg niet missen. Dan kom ik terecht in de beroemde woorden van Romeinen 8 vanaf vers 35. Bij de retorische vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard. En dan vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Niet doordat wij goed ons best doen, maar wij zijn overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons. Weet u nog, Romeinen 5? Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En die liefde van God voor ons komt daarna tot uitdrukking dat wij behouden worden van de toorn. En hier staat dan vervolgens, want grijpt er ongetwijfeld tot terug, in dit alles, in al die dingen waarvan wij denken dat ze ons wellicht kunnen scheiden van het werken van de liefde Gods. Er staat nee, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft. Het is zijn liefde namelijk die ons brengt in gemeenschap met hem. Want uit zijn liefde, barmhartigheid dan wel genade, zijn wij zalig geworden. En liefde brengt immers gemeenschap, dan wel leven, maar dat is eigenlijk hetzelfde woord. Leven, lieven, en dus gemeenschap. En die is niet te verbreken. Het is niet onze liefde tot God, het is zijn liefde voor ons. Wij hebben onszelf niet met God verzoend, hij heeft ons met zich verzoend. Het is nooit ons werk. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft en nog steeds lief heeft. Want anders had het moeten staan door hem die ons lief gehad had. Ja, ja, echt wel. Hij doet het dus nog, hij heeft ons nog steeds lief. En daarna, want ik ben verzekerd, Paulus heeft er in elk geval geen twijfel over. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordigen, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Wat het maar is. Verzin ze maar, dat niets ons zal kunnen, het is dus Gods onmogelijk, is de uitdrukking, toch? Dat niets ons zal kunnen scheiden, is volstrekt onmogelijk. Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ik weet dat heel wat prediking in de praktijk anders leert, maar het is dan toch echt in strijd met de Bijbel. Er is heel wat wat onze praktische relatie met de Heer, onze relatie met de Heer, kan verstoren. Maar er is niets wat zijn relatie met ons verstoort. En als er al iets is wat onze relatie met de Heer kan verstoren, is het onze onwetendheid. Ja, dan kennen we deze Bijbelse waarheden niet. Of ons betrekkelijke ongeloof. Dat wil zeggen, we weten dat in de Bijbel staat, maar we achten dat heel onwaarschijnlijk. En we leven het dus niet uit. En in vele gevallen, men acht deze uitspraken uit Romeinen 8 onwaarschijnlijk. En men sleept ze alleen aan als men denkt dat iemand troost nodig heeft. Dan leest men deze teksten voor, maar in de praktijk van alle dag gelooft men dit nauwelijks. En in de prediking hoor je het ook mezelf. In het algemeen dan. Want het is altijd, denk erom dat je niet zus, denk erom dat je niet zo. En aan de andere kant, wij moeten toch vooral dit en wij moeten toch vooral dat. Enzovoort, want anders dan, hè. Dan is de gemeenschap met de Heer verstoord. Ja, onze met hem, maar de zijne met ons niet. En dus, wij aanvaarden die gemeenschap die hij tot stand gebracht heeft. Daar leven we uit en we leven uit vergeving van zonde. En we zouden ons altijd bewust zijn dat er niets is wat ons van hem kan scheiden. Wat we ook overhoop gehaald hebben. Al liggen we met alle mensen overhoop en met alle broeders en zusters. Ik ben het serieus. Als wij willen, oprecht willen, dat de Heer zijn werk aan ons volleindigt en doet, dat hij ons leidt in heel de waarheid, want dat is het werk dat hij aan ons zou doen. Een werk waar velen helemaal het belang niet van inzien en er dus ook geen belang bij hebben, helaas. Maar als wij willen dat hij dat werk aan ons doet, wel, dan doet hij dat. We zullen voor dat doel natuurlijk wel wat gelegenheid moeten geven, zeg ik dan maar met een voorzichtig understatement. Maar aan hem ligt het niet in elk geval. En er is niks wat ons van hem kan scheiden, staat hier. Maar het is wel degelijk zo dat als we onze Bijbel dichtlaten en ons aan hem niks gelegen laten liggen en ook uit deze waarheden niet willen leven, maar niettemin geloven dat de Heer Jezus voor ons is gestorven en opgewekt, dan zijn wij behouden in de zin van we hebben eeuwig leven, maar voor de praktijk van ons leven zijn we gewoon verloren. Zal ik nog eens een paar bladzijden omslaan? Naar 1 Korinthe hoofdstuk 3. Nee, ik neem eerst 1 Korinthe hoofdstuk 5. In 1 Korinthe 5 is in vers 1 sprake van, ik lees hem nooit hè, in publiek. Maar in de praktijk is er sprake van dat er hoererij is, wat het maar wezen mag, denk ik dan altijd. Maar inderdaad iets ernstigs blijkbaar, onder de gelovigen in Korinthe, en het betreft hier speciaal één broeder in kwestie. Ik zeg broeder met opzet, want ja, als hij geen broeder is, dan hoort hij niet bij die gemeente. En dan is die brief ook helemaal niet voor hem bestemd en heeft ook geen enkele zin om het te sprake te brengen in deze brief. En Paulus zegt daarover dat het de bedoeling is dat men zo iemand zou overgeven aan de Satan tot verderf des vleeses, vers 5 staat dat. De zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Let op vooral die laatste zin. Opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Wat Paulus zegt is, met zulke mensen moet je niet omgaan, broeders of niet, gelovigen of niet. Je moet er niet mee omgaan. In de eerste plaats, je kan natuurlijk nooit zeker weten. In zulke gevallen weet je soms niet zeker of zo iemand echt wel een kind van God is, maar dat terzijde. Je moet met die mensen niet omgaan en je moet je troosten met de gedachte dat als het echte gelovig is, kom je hem daarna in de hemel toch wel weer tegen. Want de geest zal behouden worden in de dag van de Heer Jezus. Hebben die nog? Behouden worden in de absolute zin van het woord uiteraard. De wedergeboren mens. Wat hij uitvreet, nou ja, maar het is een wedergeboren mens. En wij als gelovigen vinden dat hoogst irritant. Want stel je nou voor dat wedergeboren mensen zich zo kunnen gedragen en wij zijn ook wedergeboren mensen. Dat gaat toch ten koste van onze eigen reputatie, of niet? Want daar zit het probleem. Ik heb het ook meerdere malen horen zeggen. In alle ernst, wij kunnen dit in onze gemeente toch niet toelaten. De Bijbel veroordeelt het wel niet. Maar kunnen het in onze gemeente niet toelaten. Want wat moet de buitenwereld, inwoners van ons dorp, wat moeten die wel niet van ons denken? In alle ernst. En dat was dan weer slecht voor het getuigenis en voor de naam van de Heer Jezus enzovoorts. En op die grond handelde men dus volstrekt onbijbels vervolgens. Alsof dat is tot eer van de Heer. Maar men wil er niet mee geassocieerd worden. En dus is men geneigd dat te ontkennen. Ja, iemand die doet het wel, maar dat kan nooit een christen zijn. Nou, dat kan heel goed. Zeker daar waar God het verachte en onedele heeft uitverkoren. Maar dat stond twee hoofdstukken eerder. Sorry, maar dat is zo. Maar wat hier gezegd wordt is dit. Dat er sprake is bij die man dan eventueel van verderf des vleeses. Want het vlees verderft toch. U en mijn vlees trouwens ook. In het algemeen gesproken dan. Maar de geest zou behouden worden. En dat probleem van die zonde, ja, dat wordt vanzelf opgelost. Dat is een kwestie van tijd. Maar aan de zaligheid als zodanig, dat wil zeggen aan het feit dat deze man wedergeboren is, wordt absoluut niet getwijfeld. En dan sla ik toch een bladzijde terug naar 1 Korinthe hoofdstuk 3. Waar inderdaad over dat voortgaande werk van de Heer aan ons als gelovigen gesproken wordt. En waar het werk vergeleken wordt met het bouw van één bouwwerk, dan wel één tempel op één fundament. En daarvan staat dan in vers 11 van 1 Korinthe 3. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. En dat fundament is Jezus Christus. Dat wil zeggen de opgewekte uiteraard. En indien iemand op dit fundament bouwt. Het is natuurlijk volkomen beeldspraak. Maar juist daarom duidelijk lijkt mij. Indien iemand op dit fundament bouwt. Met goud, zilver of kostelijke stenen. Of anderzijds wellicht met de brandgevaarlijke spul. Hout, hooi en stro. Wel zegt de apostel. Eens ieders werk zal openbaar worden. Want de dag en daarmee het oordeel. Zal het aan het licht brengen. Verklaren. In helderheid aan het licht brengen dus. De dag zal het verklaren. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij gebouwd heeft op dit fundament, die zal loon ontvangen, want u weet, goud, zilver en kostelijke stenen verdwijnen niet in het vuur. Dus zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, omdat het hout, hooi en stro was dus, hè? Die zal verlies leiden, er staat schade, maar er staat gewoon het woord voor verlies hoor, van verloren gaan, van dat woord is het ook inderdaad, die zal verlies leiden, maar zelf zal hij, tegenovergestelde van verloren gaan, namelijk, maar zelf zal hij behouden worden, precies die twee termen zijn dat. Die in de Bijbel meerdere malen tegenover elkaar gesteld worden. Dat gebeurt hier dus ook, alleen in de vertaling zie je dat niet meteen. Maar die woorden zijn het. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal verlies lijden, maar zelf zal hij behouden worden. De gedachte is, als zo iemand, bij wijze van spreken, als kind van God, zijn leven lang gebouwd heeft, is opgebouwd heeft met hout, hooi en stro. Dus een beeld van de werken van de mensen, dat weet je. Ook van de werken van de wet, trouwens, daar heb ik nagevraagd in Egypte. In ieder geval hooi en stro moest gebruikt worden bij het maken van tichelstenen. En tichelstenen zijn nepstenen, het zijn niet echte stenen. En u weet het koninkrijk en de nieuwe schepping, kortom, Christus en eeuwig leven, het wordt allemaal voorgesteld door stenen, rotsen, bergen desnoods. En soms ook van die hele kleine geslepen steentjes, maar niet tenminste stenen. En soms edelstenen, maar in ieder geval natuursteen. En tichelen, dat wil zeggen bakstenen, ja, dat zijn geen stenen. Dat is namaak. Men mocht ze ook niet gebruiken voor het altaar, zei de Heer. Was volstrekt verboden. Waar werden ze voor gebruikt? Wel, voor het maken van pakhuizen, vanwege de zorgvuldigheden deze eeuw, en voor het bouwen van een toren waarvan het opperste in de hemel zou moeten reiken. Dat is wet, dat is religie, dat is godsdienst, dat is zorgvuldigheden deze eeuw, mensenwerk. En die stenen werden gemaakt met behulp van onder andere dan stro. Ze moesten steeds meer stro verzamelen, weet u nog. Het werk moest harder opschieten enzovoort. De slavernij in Egypte, dat is wat het is. Maar het wordt toch verbrand, hè, al dat stro. Nee, je stuurt er gewoon een paar vossen doorheen met de staten aan elkaar. Kijk even, een paar vosjes. Laat maar zitten, het is met andere Bijbelse geschiedenissen, hè. Maar zelf zal hij behouden worden, staat er. Zijn werk zal verloren gaan. De zin is anders gebouwd, maar in beginsel, dit woord is het in elk geval. Die zal schade lijden. Dat wil zeggen, zijn werk zal verloren gaan, maar hij zelf zal behouden worden. Dat is een belangrijk onderscheid. En waar iemands werk iemands praktische leven is, kun je dus zeggen, zijn leven, zijn praktische leven zal verloren gaan, maar hij zelf, zijn ego, dat woord is het, zelf, hij zelf zal behouden worden. Ondanks alles. Je kunt toch je leven lang wat opgebouwd hebben, bijvoorbeeld World Online of zo, ik zou je noemen, want die bouwt het op. En dan, de continuing story van World Online. Ik vind het zo'n mooi woord ook, hè? World Online. De hele wereld aan het touwtje. I've got a world on a string. Sitting on the rainbow. Maar vooruit, het zijn klassieke liederen. Maar goed. Hout, hooi en stro, het is allemaal windhandel. Als je het handig doet, kun je er rijk van worden. Gun ik iedereen, mijzelf in de eerste plaats. Maar zodoende kun je je leven lang wat opbouwen en het daarna kwijtraken. En wat heb je dan aan het eind van het verhaal? Niks. Hè? Ik vind het heel tragisch, zulke dingen. Gewoon helemaal niks. Nou, dat kan dus. Maar dat betekent niet dat je meteen ook doodgaat. Maar dat betekent wel dat je leven inhoudsloos, onnuttig was enzovoort. En dus verloren is. Niets is hier blijvend, zingen we dan uit diezelfde zangbundel. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat staat dan in de zangbundel, maar het is een Bijbelse waarheid. En dat leven dat die dingen tot stand gebracht heeft of gedaan heeft, dat leven gaat niet verloren. Dan praten we inderdaad over goud, zilver en kostelijke stenen enzovoorts. En u ziet, dat zijn twee verschillende dingen. En men kan in absolute zin behouden zijn, kind van God zijn. Men kan in relatieve zin, dat wil zeggen, daarop volgend alsnog verloren gaan. Dat kan, maar op een ander niveau. Een tweede doet verder niks af aan het eerste. Daar gaat het maar om. We zouden in de discussie daarover dus altijd bedenken. Die zal verlies lijden, verloren. Ik lees hem ook het liefst zo, hè, vers 15. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Dat wil zeggen, de persoon in kwestie, wel zijn leven zal verloren gaan. Zijn praktische leven, zijn werken dus gaan verloren. Er is nog een ander woord voor trouwens, namelijk ziel. Want dat is wat het is, praktisch leven en daarmee werken of wandel. Die ziel zal verloren gaan, maar zelf, en dat is dus niet ziel, maar geest in dit geval, maar zelf zal hij behouden worden, dat is hij namelijk al. Maar via de toekomstige oordeel waar het hier over gaat natuurlijk. Toch op deze manier, als door vuur. En waar het juist in deze brief over gaat, is eigenlijk dit. Dat als het dan al zou kunnen, dat mensen die eenmaal wedergeboren zijn, alsnog dat leven zouden kwijtraken, dan zouden het juist deze Korintiërs moeten zijn. Maar het is juist in deze Korintiërs dat de apostel schrijft, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest enzovoort? Dat wisten ze kennelijk niet. Of ze waren het vergeten, of ze leefden daar niet uit, in elk geval. Maar daarom was het wel zo. Alleen in de praktijk bleek het niet nuttig te zijn, omdat men daar niet uit leefde. En omdat men wijs was, want daar gaat het om, hè, wijsheid. Omdat men wijs was naar de normen van deze wereld. Maar men zou gevuld worden met alle wijsheid Gods. En dus dat licht ontvangen in het hart. En dat is het hele punt. Ik lees tamelijk dikwijls klachten van gelovigen. Niet van u dus, want dan hoor ik ze wel. Maar ik lees tamelijk dikwijls klachten van gelovigen die zeggen, ja, het is allemaal mooi en aardig, dat christelijke leven en het gemeentelijke leven en het kerkelijke werk en al dat soort dingen meer. Maar bijbelstudie, ja, dat zie je niemand als het al gegeven wordt en andersom, we zoeken het, maar we kunnen het niet vinden, er wordt niks aan gedaan. Maar dat is het nou precies. Dat wil zeggen, in bijbelse termen, het licht is gewoon in de praktijk uit. En dus, waar men de Bijbel niet kent, want dat wordt dan vastgesteld, men heeft geen bijbelkennis. Ja, hoe wandelt men dan? Ja, dus in duisternis, want het licht is er niet. En als men in duisternis wandelt, wat men dan ook voortbrengt, het kan alleen nog maar zijn hout, hooi en stro. Ja, dat is een ander beeld, maar niettemin, dat is wat het is. Daar blijft dus niks van over. En waar die kennis van de Heer er niet is, waar die kennis van de kracht van zijn opstanding er niet is, ik zeg dus gewoon waar geen bijbelkennis is, gaat men dus toch verloren. Nou ja, niet zelf, in de zin van naar de geest, maar wel naar de ziel. Want als dat woord Gods niet in onze harten woont, dan kunnen we nog zoveel overhoop halen, doen met nog zulke goede bedoelingen, maar het kan nooit het resultaat zijn van het woord en dus van de geest Gods in ons. En dus kan het voor God nooit enige waarde hebben. Natuurlijk is het zo dat wij als kinderen Gods nederig zouden zijn en dat wij elkander zouden dienen. If I can help somebody, then my life will not be in vain, luidt de bekende tekst van Tennessee Ford, die zingt het onder andere dan. Dat zijn bekendere liederen. Men zou anderen, others, men zou anderen dienen, enzovoort. Ons leven zal daarop gericht zijn. Dat is volkomen juist. Maar als de prediking ons alleen aanzet om dat te doen en om zo te leven, heeft het geen enkele waarde. En toch, het is volkomen juist. Maar het zou de uitwerking moeten zijn van het woord Gods, het leven Gods, de geest Gods. Ik bedoel niet drie dingen, ik bedoel één hetzelfde. Van het woord Gods, het leven Gods, het bloed van het lam zelfs, in ons. En dat zou ons brengen tot liefde voor elkander, tot dienst aan elkaar enzovoorts. Maar waar men de Heer zelf niet kent, waar dat woord niet in onze harten woont, kun je nog wel vaststellen, het is de bedoeling dat we voor elkaar wat betekenen. Maar ik moet u zeggen, dan betekent het toch echt niks. Dat lijkt alleen maar zo. Dan kun je net zo goed humanist worden. Dan blijft gewoon over menselijkheid. Al kan er dienen de zogenaamde naaste liefde dan, want die termen blijft men gebruiken, maar betekent echt geen fluit. En het punt is, als je twee mensen hebt die hetzelfde doen, dezelfde goede werken, dienstbaar zijn aan elkaar, u weet wel van die nette mensen, en de een doet dat gewoon uit humanistische overwegingen, en de ander zou het eigenlijk liever niet doen, maar het is de liefde van Christus die hem dringt, dan krijgt die humaniste van Gods wegen niks voor, en als die geen gelovige is, gaat hij voor eeuwig verloren, en die andere die het doet uit de liefde God, zal er van Gods wegen voor beloond worden. Zo zit dat. En naar buiten toe ziet het er volstrekt hetzelfde uit. En daarom lijkt praktisch christendom en humanisme, maar zelfs ook socialisme dikwijls, in het ideale geval van het socialisme overigens, lijkt het dikwijls zo op elkaar. En kunnen we gewoon redelijk goed met elkaar overweg, zolang men niet over principes spreekt. Maar ik wil het nog wel sterker zeggen. Die ongelovige, die niettemin zo'n nette humanist is en ieder het zijne geeft, zal ik wel zeggen, overal voor zorgt en al geld bijdraagt, allerlei charitatieve instellingen, van mijn part zijn leven wijd aan de ontwikkelingshulp, ik bedoel niet pronk, maar ik bedoel gewoon in het algemeen zo, zijn leven doorbrengt in de binnenlanden van, bestaat dat nog, van donker, bestaat ze nog? Donker Afrika, weet je veel wat. En daar leven wij in de dienst aan andere mensen, als arts of weet je, zonder grenzen, weet je wel. En dat soort dingen meer. Maar hij is ongelovig, daar krijgt hij niks voor. De man is voor eeuwig verloren. En dan heb je aan de andere kant gelovigen die nergens voor deugen, overal voor te lui zijn, maar die bij gelegenheid af en toe dan toch wel eens een helpende hand uitsteken. En andere mensen dan in de kroeg of waar het maar ook alweer was, dan toch bij gelegenheid het evangelie vertellen, want dat komt allemaal voor. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, die krijgen daar beloning voor, ja. Misschien deugen ze als mens van geen kant, maar niettemin. Want dat is de uitwerking van het woord gods. Ik heb mensen meegemaakt die waren stomdronken en niettemin brachten ze het evangelie. Zeg waar. Ze hadden niet dronken moeten zijn, dat meen ik ook. Maar ik zeg ook, als ze dan dronken zijn, wel u weet, dronken mensen, kinderen en dronken mensen zeggen de waarheid. En als je wil weten wat er in iemands hart is, moet je een dronken voeren en dan een gesprek aanknopen. Dan kom je erachter. En ik ben dan altijd blij als er dan nog bijbelse dingen uitkomen. En als dan de liefde van de Heer er nog uitkomt. En dat kan heel goed. Begrijp u? Om het maar eens even zwart-wit tegenover elkaar te zetten. Met andere woorden, ik heb groot bezwaar tegen de prediking van naaste liefde, van hulp aan elkaar, van goede werken enzovoorts. Heb ik groot bezwaar tegen. Niettemin is het volkomen bijbels, maar het zou gebaseerd moeten zijn op kennis van de Heer. Het zou de uitwerking moeten zijn van de liefde gods. En daarin zouden wij elkaar dan vervolgens ook aanmoedigen. Nee, niet alleen in bijbelstudie bedoel ik, maar we zouden elkaar ook aanmoedigen in onze praktische dienst aan hem. En daarin vooral ook voorbeeld zijn enzovoorts. Maar als dat los komt te staan van de inwoning van het woord van Christus in onze harten, betekent het absoluut niks. Althans niet voor God. En dan betekent het dus niks. Ook naar mijn maatstaven, ik denk het dan altijd. Alleen naar die van de wereld dan weer wel. Maar goed, daar heb ik geen boodschap aan verder. Hè? Boodschap aan de wereld is die van dat men tot geloof zou komen in hem die de zonde der wereld wegnam en die van Gods wegen is opgewekt en geworden is tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Dat is de enige boodschap die we voor de wereld hebben. En voor gelovigen is de boodschap dat we onze consequenties daaruit zouden trekken, navolgers van Christus zouden zijn en zouden leren dat het enige wat waarde heeft voor God is dat wat voortkomt uit de inwoning van het woord. En daarmee van de geest God. Zo was het bij de Heer Jezus, zo zou het ook inderdaad bij ons zijn. En daarna zegt de Bijbel dat waar wij dat leven in de praktijk niet kennen, waar dat eeuwige leven dat we hebben ontvangen in de praktijk niet geleefd wordt, daar zijn wij of gaan wij verloren. Dan lijden wij verlies, inderdaad. Maar ik moet er toch niet aan denken dat als je later bij de Heer bent, zal ik maar zeggen, en zijn we als broeders en zusters met elkaar in de hemel, een nieuw lichaam enzovoort, en dan kijken we terug en dan vragen we elkaar, hoe had jij dat nou vroeger? Wie was jij? Wat heb jij gedaan voordat je hier kwam? Hè? En dat je dan moet zeggen, nou ja, niks. Allemaal weg. Nou ja, ik had aandelen wel toch mijn. Maar vooruit. Hè? Of zoiets. Ik heb hard gewerkt voor zus en voor, ja, maar goed. Maar dat telt daar niet. En dan sta je dus inderdaad met de bekende lege handen. Terwijl het toch zo zou moeten zijn, dat als we achterom zouden kijken, begrijp je me goed, het is niet onze gewoonte, het is ook niet een bijbelse gewoonte om achterom te kijken, zeker niet. Maar als je achterom kijkt, zou je toch moeten kunnen vaststellen, niet alleen dat de Heer wat aan ons gedaan heeft, maar dat het ook inderdaad tot uitdrukking is gekomen, dat onze levens bepaald heeft, althans voor een deel, want ik bedoel het echt niet zo hoogdravend, maar men zou dat toch moeten kunnen zien, moeten kunnen zeggen, want ik zou wel kunnen weten. En nog beter is, als anderen het zien natuurlijk. Maar goed, daar gaat het niet in de eerste plaats om. Maar stel je nou voor, je bent straks bij de Heer, je kijkt om, nou ja, een leuke tijd gehad, maar het was waardeloos. Je bent je leven kwijt. Niks geleerd. En dat is niet de bedoeling. Maar de bedoeling is niet alleen dat we vanuit onze toekomst terug kunnen kijken naar ons leven, onze dienst aan de Heer hier. Maar de bedoeling is zelfs dat we dat hier ook zouden kunnen uiteraard. Dat is wat ons leven is in de praktijk, als het goed is. Heel de rest is bijzaak. Dat noem ik tenten maken. Nee, ik heb al wat met tenten van jongs af, om voor de hand liggende redenen. Maar het is bijzaak. En heel ons aardse leven hier als zodanig is bijzaak. Wat we hier in de maatschappij betekenen, de samenleving of zelfs voor onze familie, is volstrekt bijzaak. Waar het om gaat, is of we het eigendom des Heren zijn, of dienstknechten van hem zijn, en of hij zijn werk aan ons kan doen. Zo niet, wel, dan hebben wij op grond van geloof eeuwig leven, maar is in de praktijk ons praktische leven verloren. En zo heet dat. De min of meer strakke Bijbelse uitdrukkingen daarvoor zijn deze: naar de geest zijn wij behouden, maar naar de ziel verloren. Dat is de echte Bijbelse term. Ik heb ze met opzet vanmiddag niet willen gebruiken, omdat ik weet dat die termen slecht begrepen worden. Maar zo is het nou eenmaal. Het is de apostel Jacobus die schrijft dat het de bedoeling is dat wij die wedergeboren zijn. Ik zoek hem even op in Jacobus hoofdstuk 1. Die zegt dat wij die wedergeboren zijn door het woord der waarheid. Vers 18 is dat van Jacobus 1. Dat wij, vers 21 vervolgens, met zachtmoedigheid het woord in ons zouden ontvangen, dan wel zouden laten planten. We zouden het in ons ontvangen, dan wel laten planten. Eigenlijk staat er graveren. Planten wil zeggen in de aarde steken natuurlijk. Maar als de aarde bestaat uit rotsbodem, heet het toch graveren. Het is de verwijzing naar die oud-testamentische profetieën waar staat dat de Heer zijn woord zou schrijven niet in stenen harten, maar in vlezen harten der mensen. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. In wie? In ongelovigen? Nee, in diegenen die naar zijn wil al wedergebaard zijn door het woord der waarheid. Uit vers 18. Wedergeboren mensen. Naar evangelisch jargon waren ze dus al behouden. Maar zij die behouden zijn, zouden het woord Gods in hun hart ontvangen, niet in hun kast of op de schoorsteenmantel, maar zouden het in hun hart ontvangen, opdat het hun zielen, vers 21 weer, opdat het hun zielen, niet hun geest, want dat is al gebeurd, opdat het hun zielen zou zalig maken. En daarna blijft, om het verhaal compleet te maken, daarna blijft dat wij voor de toekomst verwachten de komst van de zaligmaker die onze vernederde lichamen, Filippenzen 3, zal zalig maken, zal veranderen namelijk. Nee, wij leerden dat systematisch vroeger. Hè? Naar de geest zijn wij zalig, naar het lichaam zullen wij zalig worden, maar naar de ziel worden wij zalig nu. En zo staat het hier ook. En dus zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. Begrijp me goed, die valse overlegging waar Jacobus het over heeft, slaat niet op dat men met een ingebeelde hemel de hel zou binnengaan, maar het slaat erop dat men vooruitziend naar heerlijkheid, niettemin toch geen heerlijkheid zal ontvangen. Want loon, kroon, of hoe dat maar heten mag, heerlijkheid heet het bij gelegenheid ook, is niet voor degene die wedergeboren zijn, maar voor degene die wedergeboren waren en dat wedergeboren leven ook inderdaad gebruikt hebben. En als het laatste niet het geval is, heet het dus toch verloren gaan. En wij zouden dat onderscheid kennen. Niet voor anderen, maar voor onszelf. Wij zouden ons onze zekerheid ook niet laten ontnemen. En al deze woorden moet ik er toch ter afsluiting maar even aan toevoegen. Dat van ons eigenlijk in werkelijkheid niks anders verwacht wordt dan dat wij volkomen komen tot overgave, in de volle betekenis van term, tot overgave aan de Heer. Dat is oud-evangelisch jargon waarvan we de betekenis zijn kwijtgeraakt. Maar niettemin, dat is wat het is. Volkomen wil zeggen zonder enige reserve. Niet maar een vakje ergens in ons leven of in ons hart of in ons verstand. Zo van, ja, ik geloof dat dat waar is en dat doen we weer dicht. En dus, ja, ik kom in de hemel. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we inderdaad ons leven, ons hart, ons wezen openstellen voor dat woord Gods. Ons daar een onderwerp met alle praktische consequenties ook van dien. En dan is er geen enkele reden om waar dan ook bezorgd voor te zijn. Maar het een van de eerste aspecten en gevolgen daarvan zal zijn dat we absoluut ook niet de minste twijfel zullen hebben over onze eigen zaligheid. Niet naar de geest in elk geval, maar waarschijnlijk ook niet naar de ziel. Waarom ook? Want waar het om gaat is dat we zekerheid zouden hebben en daarmee rust zouden hebben. En die rust is alleen mogelijk daar waar we ons volkomen aan hem overgeven en erop vertrouwen dus dat hij het goede werk in ons begonnen zal voleindigen tot op de dag van Christus. En dan zien we uit inderdaad naar zijn verschijning, maar ook naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat is waar het om gaat. En hoe het met die andere is, waar we onze twijfels over hebben, Ik kan het u niet vertellen. Waar blijft eenmaal wedergeboren, altijd wedergeboren? Maar of iemand wedergeboren is, ik kan het niet zeggen. We kunnen het hooguit zien als men het daadwerkelijk uitleeft. En wij kunnen het herkennen bij anderen als blijkt dat ze dezelfde levenswijze ontwikkelen. Dezelfde interesse hebben, dezelfde belangen hebben om namelijk de Heer te dienen. Als dat er is, dan hoef je er ook geen twijfel over te hebben dat het gaat om kinderen Gods. Maar we zouden elkander aanmoedigen om onze onderlinge bijeenkomst bij de troon der genade niet na te laten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Opdat we in de toekomst van hem loon zouden ontvangen in plaats van dat er overblijft een schrikkelijk oordeel over al dat hout, hooi en stro. Dat was Hebreeën 10 en daarna realiseer ik me, er zijn nog talloze van dit soort schriftgedeelten. Maar ik denk dat het hierna niet meer nodig is om ze stuk voor stuk te benoemen of te bespreken. Want hoe dat ook zij, wij zijn verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Amen. Trouwe hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook nu weer ons mochten voeden met uw woord. Dat we in de eerste plaats ons bewust mogen zijn dat u ons naar uw wil hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, en dat u dat gedaan hebt uit het onvergankelijke zaad, uit het eeuwig blijvende woord van God. Wij danken u dat we op die grond ook mogen verstaan dat er niets is wat ons van u zal kunnen scheiden. Omdat u ons dat leven gegeven hebt dat onvergankelijk is. Wij danken u ook dat we op grond daarvan onze zekerheid mogen hebben, mogen uitzien naar onze toekomstige bestemming bij u. Maar ook willen we u danken dat we in afwachting daarvan ons praktische leven en dus ook ons vlees, onze lichamen, mogen stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Opdat u het zou kunnen gebruiken voor uw doel. Opdat u zelf in onze harten woning zou maken, ook in praktische zin. Opdat we u zouden dienen, zouden leren dienen in het bijzonder, reeds nu in ons aardse leven hier. En op die grond ook mogen uitzien naar onze dienst bij u straks in de toekomst, wanneer u ons tot zonen zult stellen en waarin u uw heerlijkheid ook aan ons zult openbaren. We danken u dat we in die zekerheid mogen leven, daar waar we ons voeden met uw woord. En mogen weten dat u uw goede werk aan ons begonnen ook daadwerkelijk zult voleindigen. We danken u dan dat wij die vijanden waren met u verzoend zijn. Dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloven, niet uit onze eigen werken. En dat u het bent die ons trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en ons verlost uit de tegenwoordige boze eeuw. Wij bevelen onszelf dan ook bij u aan, Vader, voor de dagen die voor ons liggen. In het vertrouwen dat u uw werk aan ons zult voleindigen. Wij danken u dat wij onder alle omstandigheden, ook waar het ons wellicht tegen zit in dit leven, waar wij teleurstellingen te verwerken hebben, dat we niettemin onszelf geborgen mogen weten bij u. En mogen weten dat het beste nog komt. Wees u dan zo ons nabij met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.